Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 27, het vijfde en het zesde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek den zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet in toorn neer, gij waart mijn hulp in al mijn ziels verdriet. O God, mijn heils begeef, verlaat mij niet, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Bestuur om eens verspieders wil mijn voet op het effe pad, dat vijands euvelmoed mij nimmer treft. Vervoerd door list en dwang, getuigt men vals tot mijn ondergang. Het vijfde en het zesde vers van Psalm 27.
Thank you.
wederhoor nu het woord van God uit het Oude Testament, het boek der psalmen, daarvan psalm 42 en psalm 43.
Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en de Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot het berg uwer heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade smeken. God van dood en leven, schepper van al de einde der aarde, in wiens hand ook ons leven is, en bij wie al onze paden zijn. Gij grote God, die de hemel en de aarde in aanzijn riep, door een machtwoord, het is ook naar uw wil, en goddelijk welbehagen, dat ge de broze draad van het leven der mensen doorsnijdt, en we keren weder tot het stof waaruit wij genomen zijn. Heere God, wij mogen nog zijn in het heden der genade, en aan de morgen van uw dag ons vergaderen in uw huis. Hierin roept u ons toe, het hoofd tot u omhoog te heffen, onze nood u bekend te maken, belijdenis te doen van onze ongerechtigheden voor de Heere, opdat gij ons de zonde vergeven en de vrede vinden met u. U doen rechtvaardige, u niets ongerijmds toeschrijven, en nochtans op u vertrouwen. Leer ons dat onder de openbaring van uw getuigenis, o God. Want alleen daarin hebben de oude vrede gevonden. Zo hebben de gelovigen van Oud en Nieuw Testament hun God teruggevonden. En zijn uw heiligdom binnengegaan, ziende u alleen. Heere, een mens zonder u kan de last des levens toch niet ten einde toedragen. Dan zullen we eens bezwijken, dan zullen we alle bezwijken. Maar wanneer we bij u mogen schuilen, in die kloof van de steenrotsen plaats verkrijgen, in het holle van uw rechterhand verborgen worden, dan zijn we veilig. Dan draagt u ons met ons kruis. Dan kunnen we het in onze grootste smart nog zingen. Toch blijft ons hart in den Heer gerust. Heere, zo zijn we ook vanmorgen naar uw huis gevloden, om een plaats onder uw vleugelen te mogen verkrijgen. Hoewel we het niet waardig zijn en onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, en wanneer gij met ons dan ook in het recht kwam treden en onze ongerechtigheid gaan slaan, ons van voor uw aangezicht moet wegstoten, smeken wij om uw innerlijke barmhartigheid aan ons geopenbaard, of u in deze morgen de glans van uw vaderlijk aangezicht ons niet wil onttrekken, en of u ons arme zondaren in Christus een toevlucht wil zijn, en in onze harten het gevoel uw genade wil verwekken, opdat we door een levend geloof u zouden aankleven, Heere, en in alles wat tegen is hopen zouden op het heil des Heeren. Dat is toch de weelde die ge uw kerk hebt achtergelaten en ziet, ik ben met u wieder al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Laat dat ook de troost zijn voor uw bedroefde kinderen, die onder de last hunner overtreding in het gemis van u menigmaal in het strijdperk van dit leven staan, die door dit tranendal voortreizen door de wereld niet geacht, door hun eigen hart bestreden door uw goddelijke wet veroordeeld, nochtans hopen op het heil des Heren. Wil ons samen met uw gunst omringen, gedenk aan allen die thuis en in de ziekenhuizen moesten achterblijven. Wil ze zegenen ook op deze dag met een sabbatzegen, de zegen van vrede en van rust in de volmaakte gerechtigheid van hem om wie het zondag geworden is, om wie het vrede geworden is, op deze wereld, in alle ontrusting, in alle moeite en verdriet, in alle duisternis der tijden, is toch de eeuwige Sabbat hier reeds aangebroken, omdat gij de dood gedood hebt en het graf achter u gelaten, en als de verheerlijkte Emmanuel aan de rechterhand van uw Vader gezeten is, Heere Jezus Christus, maak uw bediening wonderlijk en heerlijk in het midden van ons. Rijd voorspoedig op het woord van uw evangelie, wil slagen toebrengen in het rijk van de vijand en uw koninkrijk bouwen. Zegen duidt u ook uw dienstknecht en vervul zijn hart met uw liefde, opdat hij met de moede een woord ter rechte tijd zou spreken tot lof van uw naam en tot vrolijkheid en blijdschap van onze ziel, opdat we u loven en danken mochten terwijl we nog zijn. Hoor u ons gebed en verzoen u onze zonde om het reinigend bloed van Christus. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 42, het derde, vierde en vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat hoog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Thank you. Van God, terwijl ik u vanmorgen willen prediken, staat in Psalm 43, het laatste vers. Psalm 43, vers 5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. In deze tekst vinden wij een neergebogen ziel getroost. Wij letten ten eerste op de oorzaak van deze onrust. Ten tweede staan we stil bij het middel ter vertroosting. En in de derde plaats zien wij hoe dat de dichter mag wederkeren tot de rust. Dus een neergebogen ziel getroost. We zien ten eerste de oorzaak van deze onrust, het wezen van deze onrust. In de tweede plaats letten wij erop hoe dat hij uit deze onrust tot de rust gekomen is, dus het middel der vertroosting. Hoe ging dat in zijn leven? En in de derde plaats zien wij hem wederkeren tot de rust. Wat is dat? Hoe gaat dat? Als een mens met zoveel onrust gekweld toch rust mag vinden. Deze drie gedachten willen we nader toelichten. Geliefden, een kind van God die onder het oude verbond leefde heeft eens gezegd: nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn oog. Met andere woorden, ik ben er niet uitgekomen. Het was te moeilijk, betekent het eigenlijk. Het was te zwaar. Het raadsel was door mij niet op te lossen. Welk raadsel? Wat heeft die man, u kent hem natuurlijk, het is Asa. Wat heeft die man dan willen verstaan? Nou, hij heeft dit willen verstaan. Hoe het mogelijk was dat degene die ver van God leefde, vrede hadden. En dat degene die naar Gods naam genoemd waren, verdrukking en kruis moesten dragen. De algemene gedachte van alle natuurlijke mensen is deze. Goede mensen gaat het goed. En kwade mensen gaat het kwaad. Dat is zo de algemene lijn die in ons aller gedachten leeft. Tenzij dat we naar God geluisterd hebben. Tenzij dat we door genade enigermate, zeg ik, achter Gods geheimen gebracht zijn. Dat dat een regel is die niet altijd en in alle omstandigheden opgaat. O zeker, daar zijn voorbeelden te over in de Bijbel waar mensen lichtvaardig geoordeeld hebben. Denk maar aan Job en zijn vrienden. Als Job in de allergrootste ellende komt en God hem alles afneemt, zodat hij met zijn wankele gezondheid op de ashoop neder zit om zijn melaatse huid met een potscherf te krabben, dan zijn zijn vrienden er haastig bij om te zeggen: Job, kijk uw leven maar eens na. Daar liggen verborgen zonden. Ge wilt het wel niet bekennen? En ge houdt u wel alsof gij nergens vanaf weet? Maar daar zijn beslist wel vele grote en verborgen zonden. Ze weten ze zelfs op te noemen. Die vrienden van Job die gaan zeggen wat Job allemaal misdaan heeft. Ze zuigen het allemaal uit de duim. Maar zo was hun gedachtegang. Zo leefden zij. De goede gaat het goed. En de kwade worden gestraft. Wij horen bij de goede. Onze stand, zeiden ze, is niet veranderd. Maar Job, die wordt in het stof gedrukt. Zijn leven in boeien geslagen. Dus, daar moeten ook bijzondere oorzaken, bijzondere zonde aan ten grondslag leggen. Asaf, hij heeft getracht om dit te mogen verstaan. Hij heeft er ernstig naar gespeurd. Maar hij is er niet uitgekomen. Zo zijn zijn gedachten geweest. Staat er in Psalm 73. Totdat hij in Gods heiligdommen inging. En daar werden de raadselen niet opgelost. Maar daar mocht hij met zijn raadselen goedkeuren wat God deed. En dat is toch het begin van de hemel. Ik weet het, in de hemel zal God inzage geven van al zijn handeling. Daar zullen we achter al zijn wegen mogen zien. En daar zullen we hem om al zijn doen onze eeuwige liefde mogen bewijzen. Dat doet God op deze aarde nog niet. Maar wat God wel doet, God leert ons door het geloof goedkeuren wat hij doet. Ook al begrijpen we niet waarom God het doet, ook al hebben we gedacht het te mogen verstaan, maar het was moeite, te moeilijk in onze ogen, dan is het toch mogelijk om in zulke weg, waarin we Gods raadsplan niet meer kunnen volgen, waarin we Gods wegen naar onze logica niet meer kunnen billijken, waarin we zeggen, Heere, hierin bent u toch echt wel een baas. Dit is toch niet de goede weg. Nee, Heere, dit kan u niet menen. Dat de Heere, wanneer hij ons met deze raadselen in zijn heiligdom brengt, wij goden gaan zwijgen. Dus dat wil zeggen, dat we ondanks die problemen, ondanks die onbegrepen wegen van God, toch vrede kunnen hebben met God, omdat het geloof zich niet grondt op wat we zien of niet zien, niet op de omstandigheden van voor- en tegenspoed, maar omdat het geloof zich grondt op de genade van God. En die genade van God als de grond van onze geloof geeft ons troost en blijdschap om het onbegrepen kruis te dragen. Dan hoeven we verder niet te weten. Dan vragen we verder niet. Als de Heere zegt, ik weet waar gij woont, dan is het voor onze ziel om te antwoorden, Heere, dan hoef ik niks meer te weten. Dan weet ik genoeg, als ik maar weet dat u weet waar ik woon, dan is genoeg. Dan hebben we vrede met God, zelfs in alle strijd. Niet zo dat nu voorgoed de strijd gestreden is. Niet zo dat we nu door een luchthartig optimisme gedreven, met een soort stoïcijnse gelatenheid alles maar over ons heen laten gaan, want het zal allemaal wel goed wezen. Dat is niet het geloof. Dat is veel meer het fatalisme. Dat is veel meer de gestalte van de heiden, die weet dat hij onder het ijzeren noodlot of onder de machtige vuist van Allah niets te vertellen heeft. Dat is niet het kinderlijk verenigd zijn met de wil van God. Nee, in het leven van de gelovige, die ooit in zijn leven in het heiligdom Gods mocht binnengaan, blijft zolang hij hier in dit leven is strijd en moeite om tot de volwassenheid van dit geloof te mogen komen. Om als ik me daar enige mate op heb mogen verlaten, daar me steeds meer aan te mogen toebetrouwen. Om te mogen opwassen tot de volle maat van het geloof. Zo zien we ook in onze tekst een man Gods in grote verlegenheid en in grote onrust. Hoe is hij hierin gekomen? Wel, we weten de omstandigheden waaronder Psalm 42 en Psalm 43 gedicht is. Het is David die daar op de heuvels van de Anti-Libanon in het Overjordaanse als een hinder rondzwerft, als een gejaagd hert verdreven is uit zijn paleis en uit de stad des Heeren Jeruzalem, die alles heeft moeten verlaten, vrouwen, kinderen, bezittingen. Met een handjevol getrouwen is hij weggevlucht, zelfs de ark des verbonds achterlatend in Jeruzalem. Weggevlucht voor het aangezicht van zijn ontaarde zoon, Absalom, die hem voordreef uit zijn paleis van zijn koninklijke waardigheid, als een veldhoen over de bergen, die hem naar het leven stak. O, wat moet het voor David smartelijk geweest zijn, dat het juist deze beminde zoon was, die zo schoon was, van wie hij zoveel hield, die hem naar het leven stak, die hem achtervolgde om te vermoorden, die op zijn plaats koning wilde zijn ten koste van het leven zijns vaders. Bittere tranen heeft hij gewis
hierover geschreid, maar toch was dat nog niet zijn diepste nood. Maar zijn allerdiepste nood was dat er tussen God en tussen zijn ziel een muur gekomen was. De stenen van tegenslagen hadden zich aan één gehecht tot een ondoordringbare muur. Dat was het ergste. Het ergste was niet dat hij zijn vrouwen en kinderen verlaten moest. Zijn troon en bezittingen moest prijsgeven. Daar klaagt hij geen moment over. Niet omdat hij daar koud voor was. Wij weten hoe David geschreid heeft wanneer hij zag dat zijn kind ging sterven, het kleine kind van Bathsheba. We weten dat hij niet wilde eten of drinken en de Heere aanliep om het leven van dit kindje. Het was heus niet zo dat David ongevoelig was voor hetgeen wat hem ook daarin getroffen had. Maar dat was toch niet het ergste. Het allerergste was dat hij niet kon begrijpen waarom dat God al deze dingen over hem deed komen. De Heere antwoordde hem niet. De Heere liet het toe. Daar was scheiding, daar was verwijdering tussen God en tussen hem. En kijk, dat was het allerergste in zijn leven. En daarom, als hij in deze twee psalmen zijn nood aan God klaagt, dan is het in de eerste plaats over die scheiding. Dan zegt hij, o God, zoals een gejaagde hinde, zoals een hert, ver van de plaats waar hij thuis hoort, achtervolgd door de honden, bijna gevangen door de jagers, hijgt naar waterstromen, naar frisse wateren. Heere, zo ben ik, ver van de plaats waar ik thuis hoort, ontworteld en eenzaam, ver buiten uw heiligdom, als zo'n dorstende hinde, gejaagd over de toppen der bergen. En daar schreeuwt hij. Daar schreeuwt hij naar de levende God. Daar schreeuwt zijn ziel om in Gods heiligdommen te mogen ingaan. Want het gemis van Gods gunst in zijn kruis was hem het zwaarste kruis van alles. Geliefden, mogen we dat David nazeggen, want dat op zichzelf is al genade van God. Het is bijzonder smartelijk wanneer God in dit leven ons met zware kruiswegen bezoekt. Bijzonder smartelijk wanneer slag op slag ons treft. Maar niet het gemis van vader en moeder, niet het gemis van man of kind, niet het gemis van geld en goed, is het zwaarste gemis. Daar is een nog erger gemis. En heb u dat in uw ziel wel eens gevoeld? Want om op de plaats te komen waar David gekomen is, hebben we ook nodig dat gemis in ons leven te ervaren. Dat door al deze kruiswegen onze ziel tot de ontdekking komt. God antwoordt me niet meer. Daar is een scheiding tussen God en mijn ziel. Daar is een afstand gekomen tussen de Heer. De verbergingen van Gods aangezicht, zeggen onze vijf artikelen tegen de Remonstrant, die zijn bitterder dan de dood. Dat gemis, dat ontstaat daar, waar de band gerekt is, schijnbaar verbroken is, tussen David en tussen God. Daar is vereniging geweest. Natuurlijk. Anders kan er ook geen gemis zijn. Als we nooit in ons leven gevoeld hebben wie God voor ons was, wat hij voor ons betekend heeft, dan hebben we ook geen smart over het gemis van God. Als je God niet kent, dan heb je ook geen verdriet God te missen. Maar juist de bekendmaking Gods in ons leven, die verenigingen die God teweeg brengt door zijn heilige geest, wanneer hij ons van zichzelf gaat spreken, wanneer hij ons zijn heerlijkheid openbaart, wanneer wij een glimp mogen opvangen van zijn vaderlijke liefde en zijn grote barmhartigheid, wanneer we bij God ontdekt hebben milde handen en vriendelijke ogen, dan wordt het zo ondraaglijk om die God die we aanschouwd hebben in zijn heiligdom te moeten missen. Dat is het kruis van het kruis. Dat is de diepte waarin hij terecht gekomen is.
Dat is de oorzaak van zijn onrust. Want zeker, daar is ook daarbuiten in het hart van vele mensen veel onrust. De moderne zielkunde die beweert dat men van deze onrust verlost kan worden door zelfsuggestie. We moeten dan tot onszelf gaan spreken. Tot jezelf moet je zeggen, je verbeeldt het je maar. Het is niet zo erg. Je komt er wel bovenuit. De mensen zullen je wel helpen. Je hebt nog kracht genoeg. Geloof het toch. Zit toch niet zo in de put. Je hebt er toch geen reden voor. Het is waar. Zware en moeilijke dingen zijn over je gekomen. Maar hou je hoofd toch omhoog. Laat je toch niet verdrinken. En zo spreekt de ziel, of moet ik zeggen, zo spreken we tot ons hoofd, tot ons denkend verstand, zo suggereren we dat het allemaal nog niet zo vreselijk erg is. En het helpt bij velen ook. Als u dat dikwijls tegen uzelf zegt, dan komt er verandering, zo zegt men dus, naar bepaalde regels van de zielkunde. Dan kunt ge uzelf weer opduwen, want dan gelooft ge op laatst dat er toch nog een uitweg voor u is. En dat is het begin van het herstel. Zo zeiden mensen dus die tot zichzelf spreken. Maar ik ben bang dat ze niet gedaan hebben wat David hier doet. Hij spreekt tot zijn ziel. Dat is het meest innerlijke van zijn bestaan. En hij zegt tot zijn ziel, mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waarom zijt ge zo neergebogen? Waarom zijt ge zo ongetroost? Dat zegt hij tot zijn ziel, hoort u het? Dat is geen zelfsuggestie. Dat is in de eerste plaats zelfonderzoek. Want, ach, u weet het wel hoe vaak de bezwaren worden weggewuifd. De een zegt, zoals ik u straks sprak, je moet tot jezelf zeggen dat je wel bovenuit komt. En de ander zegt, ach, zoek wat verstrooiing. Je moet niet zo diep denken. Daar wordt ons altijd aangewreven als mensen in benauwdheid komen, in moeite zitten, tobben over hun eeuwig heil. Ach, jullie nemen het ook zo zwaar. Je moet er niet zo diep over denken. Je moet het niet zo zwaar nemen. Je moet geloven dat het allemaal wel goed komt. Anderen zeggen, je moet wat meer verstrooiing zoeken. Je moet niet altijd aan die dingen denken van sterven en God ontmoeten en gerechtigheid. Daar word je gek van. Daar word je werkelijk van je verstand beroofd. Mens, als je daar altijd mee bezig bent, dan heb je geen leven meer. Anderen hebben nog een goedkoper middeltje. Die zeggen, mens, God is toch liefde? We zijn toch allemaal kinderen van onze lieve Heer? Dacht je dat de Heer je nou niet helpen zal? We hebben toch altijd goed gedaan? Ach ja, ik hoorde gisteren nog zo'n arme ziel uit de Roomse kerk en ze bedoelden het echt wel goed. Maar ze zegt, we zijn toch allemaal kinderen van onze Heer. En we zijn toch mensen die nooit kwaad gedaan hebben. We helpen toch onze buren, we zijn toch trouw tegenover elkaar. Dacht je dat onze lieve Heer ons nou in de kou laat staan? Zo. Nou, en velen zijn daarmee geholpen. Velen beginnen het werkelijk te geloven. Er komt werkelijk alleen een gerust. Ze drogen hun tranen, ze steken hun hoofd omhoog. En ze zeggen, nou vooruit dan maar. Dan zal ik het ook maar geloven dat het toch allemaal nog wel eens goed zal komen. Dat is niet de weg tot de rust in God. Die rust, die hoop, blijkt altijd weer een zeebel te zijn. Een luchtspiegeling. En al zou het zijn dat ge uw hele leven u op deze wijze bedriegen kon, want u bedriegt uzelf. Al zou het zijn dat ge uw hele leven u op deze wijze bedriegen kon, dan zult ge straks in uw einde brullen, wanneer ge voor Gods gerechtigheid zult staan en zien dat de toevlucht die gij gezocht hebt een toevlucht der leugenen bevonden wordt. Een rust niet door God geschonken. Een vrede niet verkregen door den Heilige Geest. Dan zult ge zien dat ge uzelf wel bemoedigd hebt, maar niet met het woord van God. Niet met de genade van onze Heer Jezus Christus. O, wat zal dat een ellendig zelfbedrog zijn. Bunyan heeft het gezien en beschrijft het in de Christenreizen, dat er een weg is van de hemelpoort naar het eeuwig verderf. Een man die zich over de doodsjordaan liet heenbrengen, met schipper ijdel hoop, en die daar van de andere kant van de doodsjordaan gebonden werd weggevoerd en geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Ach mensen, laten we op deze wijze onze ziel niet bedriegen. Ge hoeft u niet te bedriegen. Doe als David en zeg: Heere, zend gij uw licht en zend gij uw waarheid. Nee, dat wil niet zeggen dat ge op deze wijze aanstonds uit al uw noden komt. Dat ge op deze wijze morgen voorgoed van alle kruis verlost bent. Dat is David niet en dat is Asaf niet en dat is Job niet. En dat zijn geen van Gods kinderen. Maar dan zal het wel zo zijn dat ge in het midden van al uw strijd en zorgen rust vindt. Hoe heeft hij deze rust gevonden? Wat is het middel zijner vertroosting geweest? Nou, hij heeft tot zijn ziel gezegd: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? De onrust ontstaat door tegenstrijdigheid der zaken die wij waarnemen. Daar vloeit de onzekerheid uit voort. Niet te kunnen zien dat God met mij handelt als een vader. Daarom vraagt David ook: Heere, schenk me toch licht. Geef me toch uw waarheid te mogen bestaan. Dat heeft hij voor alle dingen nodig. Maar die dan ook zo met zijn neergebogen ziel voor Gods aangezicht komt. Die in deze onrust die doet denken aan golven en baren. Tot een Heere vlucht. Die wordt uit zijn benauwdheid gered. Zie het maar. Die het in deze onrust ten diepste gaat. Net als David. Om God, om zijn gunst weer te mogen smaken, om weer wedergebracht te mogen worden naar Jeruzalem, die wordt verlost. Zie maar, als hij dan in deze neergebogen staat zich nederlegt aan de voeten van God, dan breekt de duisternis, dan doet God de schaduwen weg, dan komt de Heer, en dan spreekt David tot zijn ziel: hoop God. De hoop breekt in het hart van deze leider door. En deze hoop is geen ijdele waan, het is waar. U kunt zeggen: ja, hopen, wie hoopt er nou niet? Het is het eerste wat we tegen elkaar zeggen wanneer we in droeve omstandigheden zijn. Ach, laten we maar hopen dat het nog meevalt. Laten we maar hopen dat het nog goed komt. Soms zien we de dood voor ogen. Dan liggen de mensen reeds met de vale doodskleur op het gelaat. En dan staat de familie nog. En die zegt: ja, maar de dokter heeft toch gezegd. Dit of dat of zo of hier. We zullen toch nog maar hopen. Soms de stervende zelf. Geen weet dat er nog maar één schrede is tussen hem en tussen de dood. Zegt: nou, we zullen dan nog maar hopen, hè. Ach. Duizendmaal vervliegt deze hoop in rook. En zoveel duizenden hebben zich reeds met zulke hoop vastgeklemd aan dingen die geen wezen hebben. Dan blijkt de hoop nutteloos, evenals het oppervlakkig geloof. Voor wie zijn eigen weg gaat, die zich met zijn nood niet aan God vastklampt, die niet neerzinkt aan de voeten van de Heere, diens hoop is ijdel, omdat de liefde Gods in zijn hart niet uitgestort wordt. En alle hoop die niet gefundeerd is en die niet voortkomt uit die ingestorte liefde Gods, is een ijdele hoop. Want daar is tegenover die ijdele hoop ook een levende hoop. Waar Petrus van zegt in 1 Petrus 1. Wij zijn wedergeboren, zegt hij. Tot een levende hoop. Dus om een levende hoop te hebben. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan begrijp u wel wat Petrus bedoelt. Petrus die daar in de nacht van zijn verloochening naar buiten ging en bitterlijk weende. Die een smart gevoelde die hij nooit eerder gekend had. Die een droefheid in zijn ziel omdroeg. Die hem ten grave zou slepen. Want God te missen is erger dan de dood. Dat is zo'n hartelijk gemis. Dat is zo'n zielsdoorgrievend gemis. Dat de dichter dat getuigd heeft. Dat Gods goede tierenheden beter zijn dan het leven. Het ontbreken van die goede tierenheden is erger dan de dood. Maar we weten ook hoe Petrus in die nacht van vertwijfeling, van bittere en hartelijke droefheid, zijn meester heeft teruggevonden. Nee, ik moet het andersom zeggen. Hoe de meester, de opgestane levensvorst, zijn verloren discipel heeft teruggevonden. En wij weten hoe hij, eer hij zich aan zijn andere schapen geopenbaard heeft op paasmorgen, zich reeds tot Petrus heeft neergebogen. Want, zo zeggen ze straks, als de Emmausgangers binnenkomen, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Simon Petrus, hij heeft het verteld, dat de Heere hem opgezocht heeft. En wat daar gebeurd is, dat beschrijft het woord van God niet. Maar al Gods kinderen zijn erbij geweest. Al Gods kinderen weten wat er toen heeft plaatsgevonden. Want soortgelijke onderhandelingen heeft God met al zijn kinderen. En daar zegt Petrus, in die nacht van vertwijfeling, toen ik hem verloochend had, toen ik hem losgelaten had, toen ik hem kwijtgeraakt was, toen ik de band met hem doorgesneden had, toen heeft hij zich over me ontfermd. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neer. En toen heeft hij de band weer vastgeknoopt. En toen heeft hij gezegd, Petrus, ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Nu zegt Petrus, nou heb ik een levende hoop. Door die ontfermende liefde van God, die mij opzocht in die nacht van verbrijzeling, heb ik een levende hoop. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Daar heb u die levende hoop. En die hoop, die beschaamt niet, zei ik straks, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Geliefden, heeft die levende hoop plaats in uw hart? Is dat ook reeds een anker van uw ziel, dat u uitwerpt in het binnenste heiligdom? Die levende hoop, die het gevolg is van de ontmoeting met God. O, spreek niet van, we zullen het beste maar hopen. Zeg niet tegen elkaar, hopen dat het beter worden zal. Waar grondt u dit op? Wie heeft u dit beloofd? Hoe kunt ge zoiets hopen, zolang ge onverzoend met God zijt? Dan zal het nooit beter gaan. Dan zal het van de ene ellende naar de andere gaan. Van het ene leed naar het andere. Want die ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. God roeit ze uit die afhoerieren en hem de trotse nek toekeren. Dat heeft God gezegd. En daar kunt u staat op maken, want hij maakt zijn woord waar. Dan hebt u geen hoop. Dan is uw hoop die ge hebt een ijdel hoop. Maar David had hoop op God. Op het woord van God. Hoop op God, zegt. Op God hopen, dat is hetzelfde als op Gods belofte hoop. Op Gods woord hoop. Op Gods genade hoop. Op Gods werken hoop. Waarmee hij ellendigen uit hun ellende zal redden. Dat is de hoop op God. En ik zeg, die hoop op God, die wordt geboren als de liefde Gods in onze harten is uitgestart. Is dat ook in uw leven gebeurd? Hebt ge ooit God lief gekregen? Boven alles. Boven uzelf. Boven uw gezin. Boven uw eer. En alles wat ge in de wereld hebt. Boven uw eigen leven. Dat ge zegt, Heere, gij zijt het hoogste van mijn blijdschap. En die liefde, die brengt een levende hoop. Die doet ons staan in de poorten des doods. Hoop op God, zegt hij. Die hoop die strekt zich uit naar een betere toekomst. En die hoop die wordt niet beschaamd. Want David zegt, want ik zal hem nog loven. Dus wanneer die levende hoop in onze harten is, dan is het nooit meer helemaal donker. Het wordt in ons leven nooit meer helemaal nacht. Daar blijven altijd sterren die vertroostend licht schijnen over ons vaak donkere levenspad. We kunnen het wel eens denken. We kunnen het zelfs ook wel eens zeggen. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. We kunnen God in onze ongelovige moedeloosheid en in onze ongelovige neergebogenheid wel eens van harde dingen betichten. Dat is waar. Maar wat we in de donkerheid zeggen en wat we door het ongeloof spreken, dat is leugen. Zo is de werkelijkheid niet. De werkelijkheid is zoals God het zegt. Ik heb er vaak geen oog voor. Mijn oog is vaak omvloed. Ik zie vaak meer op de omstandigheden dan op het woord. Ik vertrouw vaak meer op mijn waarneming dan op de beloftenissen Gods. Maar dit weet ik. Het woord zal triomferen. Met God zal niemand beschaamd uitkomen. Die op hem vertrouwt, op hem alleen. Die ziet zich omringd van door Gods goedgunstigheid. David zegt, ik zal hem nog loven. En dan vraagt u, maar David, wat hebt u voor grond? Wanneer zal dat zijn? Hoe zult u God loven? Wie zal Absalom verslaan? Wie zal u terugbrengen naar Jeruzalem? Wie zal de deuren van Gods huis weer voor u openen? Wie? David zegt, dat weet ik niet. Hoe het verder gaan zal, ik weet het niet. Maar de levende hoop zegt, maar God weet het. En ik heb straks gezegd, als ik geloof dat God het weet, dan hoef ik het niet meer te weten. Dan leg ik me vertrouwend aan zijn voeten neer. Dan leg ik me zwakke, zwarte en bezoedelde en mijn laatste hand in Gods sterke vaderhand. Dat is de kracht Gods die mijn leven aan God verbindt. En dan zeg ik, ik zal hem nog loven. Hoe ik eruit moet komen, ik weet het niet. Ik zie de weg niet. De omstandigheden zijn nog even zwart. De muur nog even dik. Maar er is een deur naar boven. Daar is een venster in de hemel. Ik zie, zegt Johannes, een geopende hemel. En ik zie de Zoon van God op zijn witte troon. En ik zie rondom zijn hoofd de regenboog van zijn trouw. En dan is het genoeg. Dan is het genoeg. Dan weet Johannes dat Jezus Christus het heft in handen heeft. Dat hij het scheepje van zijn kerk stuurt. Dat hij alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. En dan zegt David, want ik zal hem, God, nog loven. Ondanks deze omstandigheden. Trots al het kwaad dat betreft. Ik zal hem nog loven. Loven, dat is meer dan, nou vooruit, dan zal ik er maar in berusten. Je kan er toch niks aan doen. Het wordt je niet door een mens aangedaan. Ja, zo kan ook de wereld spreken. De ongelovigen spreken. Maar God loven, dat is niet alleen, nou ja, heren, doe het dan maar. Laat het dan maar over me komen, want u bent tenslotte nooit onrechtvaardig geweest. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik zal u loven. Loven, dat is met dankzegging Gods goedheid erkennen. En de waarheid waarmee God handelt en de gerechtigheid waardoor hij ook tot David gekomen is en in zijn leven gekomen is. ik zal hem nog loven. Dat is die hooggestemde zielenspanning. Niet alleen wanneer we zeggen, ach, ach, het zal wel goed zijn. Maar wanneer we zeggen, o God, het is goed. Het is volmaakt goed. U zou met mij geen andere weg kunnen houden. Geliefden, God geven dat onze neergebogen ziel alzo op het woord zijner genade vertrouwen mag. Daar is weer een week tussen de avondmaalsbediening omgegaan. En ach, we zijn vaak van de bergtop van het geloof weer zo gauw in het dal van de ellende terechtgekomen. Daar hoeft soms maar zo weinig tussen te komen. Op het werk, in het gezin. De Satan die allerlei zonden in ons hart werpt. En zie wat we vorige week met blijdschap aanvaarden. Staan we nu tegenaan te kijken. Alsof het geen wezenlijke betekenis meer voor ons had. Maar hier zegt David en hij gaat ons voor. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En wat zijt gewoon rustig in mij. Rouwdragende, wat buigt gij u neder. En wat zijt ge onrustig? O zeker, dat houdt niet in niet bedroefd zijn. Dat houdt niet in net doen alsof er niks aan de hand is. Dat houdt niet in, nou ja, vooruit, vandaag treft het jullie, morgen anderen. O nee, daarin krijgt u geen rust, maar het diepste, het innerlijke van uw wezen binnengaan en het neerleggen aan de voeten van God. En smeken om die geest dat ge verenigd moogt leven met de wil van God. Door die levende hoop u naar God uitstrekken. Die steunt op de beloftenissen Gods. Dat hij de armen en de kleine genadig zijn zal. En goed, dat is met alles wat je in je leven verkeerd gedaan hebt. Schuilen bij de vergevende liefde van God. En door het nochtans des geloofs zeggen. Heere, ge hebt me wel hard gekastijd. Maar ge hebt me de dood niet overgegeven. Ik blijf op den Heere hopen. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht omgestort. O, dat kunt u alleen, geliefde kinderen. Wanneer u die liefde Gods in uw leven bemerkt. In al zijn slagen. Wanneer ge ziet dat het Gods wijze bedoeling is in uw leven. Om u al zo te tuchtigen. Opdat hij u aan zijn zijde zal krijgen. Dan zal er ook voor u een levende hoop overblijven, waardoor in al deze bedroevende omstandigheden zegt, en ik zal hem nog loven, want hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts, en hij is mijn God. Daarvan ten slotte, nadat we gezongen hebben, uit Psalm 68, het zevende vers, gelijk een duif door het zilver wit, en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven, ontving zijn erfdeel edeler schoon dan sneeuw. Hoe wit zij zich vertoon aan Salmon ooit kon geven, het zevende van 68. Is het tot die rust in te gaan? Wel, David zegt tenslotte in deze psalm, want hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. In psalm 42 heeft hij gezegd, hij is de menigvuldige verlossing zijns aangezichts. Wat betekent dit? Wel, David wil zeggen, die verlossingen waarmee God ongelukkige zondaren verlost, die zijn van aangezicht tot aangezicht. Die verlossingen zijn nabij. Die heb ik gezien, betekent het. David wil dat dus als het ware zeggen, Heere, gij hebt me zo menigmaal verlost. Ik heb niet slechts van verre gehoord dat u een God zijt bij die verlossing is, maar ik heb het in mijn leven toch ervaren. Vroeger toen ik nog een jongen was, toen ik een leeuw en een beer verslagen. En toen later, toen Goliath de slagorde van de levende God van Israël hoorde. En toen ik alleen hem tegemoet ging met een slinger en met 5 slingerstenen. Toen, o God, was u toch de verlossing van mijn aangezicht. Toen stond u toch voor me en toen ging ik toch in uw kracht, o God. Wel nu, de hoop die zegt, die God. Die zal het ook nu doen. Die God van de verlossing, van de menigvuldige verlossing, die zal het ook nu doen. Die zal weer voor mijn aangezicht komen met zijn verlossing. En dan zal ik die God, die loven, hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts. Ja, zo is God. Zo is God. Ach, vaak kunnen we door de tussengekomen zonde, door onze afwijking van God, niet meer geloof dat God nog verlossen zal, zoals die ons vroeger beloste. Daar zijn kinderen Gods, ze kunnen soms met blijdschap en met een glans op hun gelaat vertellen hoe God ze verlost heeft vroeger, in die moeilijke omstandigheden van hun leven. Maar als het dan over de problemen van vandaag gaat, dan klagen we vaak. Onze ongelovige klacht, alsof God geweken was, alsof hij zijn heilige geest van ons had weggenomen, alsof zijn arm was verkort, alsof zijn hand was verzwaard, alsof God de wateren van de Kidron niet meer kan doen aanwentelen om onze vijanden te verzwelgen, alsof de God van de Schelfzee arm was aan macht, alsof hij geen raven meer had om zijn Elias te voeden. Dan staan we vreemd tegen het omstandigheden, alsof onze God Baal gelijk geworden is, tot wie je wel schreeuwt, maar die toch niet antwoordt. Voor wie u wel nederwerpt, maar die u toch niet opricht. Maar de hoop zegt, hij is toch dezelfde. Hoe? Ik weet het niet. Wanneer? Op Gods tijd. Maar hij is toch dezelfde. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En hij is mijn God. Hij is mijn God. Geliefde, de natuurlijke mens, die leeft van buiten naar binnen. Die kijkt de omstandigheden af. En die zegt, hoe heb ik het hier, hoe gaat het me daar? Wat doen die mensen? Hoe denken die over me? En als dat allemaal gunstig is, dan wordt zijn hart gerust. Dan zegt hij, nou, mijn ziel, ge hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Nou kunt u het ervan nemen. Neemt rust, eet en drink. Zal u wel gaan. Die leeft van buiten naar binnen. Maar de geestelijke mens, het kind van God, leeft van binnen naar buiten. Als die hier van binnen opklimt tot die levende God, die God van de menigvuldige verlossing, die de oren wonderen deed op wonderen hoort. En het geloof zegt, hij is mijn God. dan zijn ook de omstandigheden anders. Al zijn ze voor het oog hetzelfde. Als het binnen vrede is, dan wordt het buiten ook vrede. Als het binnen goed is, dan wordt het buiten ook goed. Al veranderde de aarde van haar plaats, al werden de bergen verzet in het hart van de zee, dan weet ik het vast, God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Dat is nou de weelde van het zaligmakend geloof. Dat is nou de vrucht van die levende hoop. Dat is nou het leven, het ingaan in de rust. Dat is het waar Paulus van zegt aan de Hebreeën. Zo blijft er dan een rust over, zegt hij, voor het volk van God. Dat is deze rust. Deze rust. En dat is voldoende. Daar hebben we genoeg aan. Aan God hebben we genoeg. Aan Jezus Christus is geen gebrek. Door dat geloof hebben we vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Door welke we ook een toegang hebben tot deze genade. En staan en roemen in de hopen der heerlijkheid. En gij zijt, mijn God, hier gaat David het heiligdom binnen met Asaf. Waarom begeerde die man toch zo dat heiligdom binnen te gaan? Waarom zingt hij toch, heren, de mussen en de zwaluwen, die hebben een nest waar zij haar jongen legt. O God, zo is mijn begeerde bij uw altaren te mogen verkeren. Waarom begeerde hij toch, waarom snakte hij zo naar Jeruzalem? Wel, geliefden, laat ik het Nieuw Testament eens zeggen. Daar was Jezus. Daar was Golgotha. Daar is de verzoening. Daar is door het gescheurde voorhangsel een toegang tot het binnenste heiligdom. En als David in het levend verlangen daar naar uitziet en de hoop zijn ziel verwekt om daar naarheen te leven, dan zegt hij, en hij is mijn God. Nu, onder deze omstandigheden, de openbaarmaking daarvan moet nog komen, maar hij is het nu al. Dat is het, wat Gods kinderen hier in dit leven reeds van de eeuwige zaligheid mogen smaken. Wel nu, neergebogen ziel, hebben u in deze schriftgedeelte niet iets van uw eigen leven herkend? Hebben u hierin niet iets gelezen, gehoord, van de trouw van uw God, die zich zo ook in uw leven openbaarde? Wel nu, begint dan. Begint dan met uw neergebogen hart tot uw ziel te spreken. Vlucht niet van uw ziel weg. Ga te raden met het binnenste van uw ziel, dat wat God in uw leven gedaan heeft. Overleg daarmee en zeg, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. En wat zijt ge als de baren van de zee, onrustig, hoop op God. En die hoop die beschaamt niet. Hoop op God, op zijn barmhartigheid, op zijn gerechtigheid, op de vrucht van de offeranden van Jezus Christus, die oogsten zullen, alle die in het stof liggen neergebogen. Gij die hier vreemd aan zijt, stel u niet tevreden met een ijdele hoop. Maak u zelf niet wijs dat het wel meevalt. Rust niet, eer ge in uw hart ook de kracht van die liefde gevoelt. Eer ge die gemeenschap met God ervaren hebt. Spreek gij ook tot uw ziel en zeg, o mijn ziel, hoop op Gods licht en hoop op Gods waarheid. Zoek dat terwijl het nog te vinden is. Smeekt God daarom, terwijl dat hij het nog schenken wil. Want ach, het licht is in het woord en het woord is het licht. Vele mensen leven in de duisternis omdat ze in het schijnsel van het licht niet komen. Maar wilt u ontdekt worden? Wilt u oprecht een zondaar worden voor God? Wilt u wenen over uw schuld? Kom dan in de stralen van het licht. Onderzoek uw hart dan bij de lichtkrans die God heeft ontstoken in het midden der gemeente, opdat zo'n lichte duisternis die in u is zou ontdekken. En wanneer ge dan iets van die duisternis ziet, vlucht dan niet naar het verbroken werkverbond. Want er staat in Hebreeën 2, dat de vreze des doods de mensen al hun dagen gevangen houdt onder de wet. De vreze des doods die al de dagen hun levens hun heen drijft naar de wet. O, dat is een list van de Satan. Zodra een mens vreze des doods in zich krijgt, vlucht hij naar het verbroken werkverbond. Maar dat verbroken werkverbond, daar loopt hij zich op te pletten. Die vloekende wet geeft u geen adem, toch? Nee, als u ziet dat uw ziel als een verbrokene in u is en uw hart als een neergebogene zich aan Gods voeten nederwerpt, hoop dan op God. Laat die liefde Gods, waardoor die hartelijke verbreking plaatsvindt, u uitdrijven van de genade troon van God, om te zeggen, o God, gij hebt eertijds de oren wonderen doen, op wonderen horen. En dan zou het kunnen zijn dat u zegt, maar God heeft mij nog nooit verlost. Ik heb nog nooit iets merkbaars in mijn leven ervaren dat God mij verlost. Bedenk dan, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij heeft het wel gedaan in al degenen die voor u zich voor hem hebben neergeworpen. En hij is altijd dezelfde. Ge moog daar moed uitscheppen, dat hij dan ook u niet voorbij zal gaan, opdat ook voor u de tijd komen mocht, dat gezegd, ik zal hem nog loven. Hij is ook de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht, en hij is mijn God. Aan deze strijd komt een eind. Dit tranendal is haast doorwandeld. En dan ga ik met David, dan ga ik met Asaf op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren ter roem, van zijn goedheid varen die, naar kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Amen. Trouwe God, dat zult u doen, alle die op u wachten. Sterk onze harten door uw genade. Laat ons op u hopen, gelijk David het gedaan heeft. Dan zijt u nog dezelfde. Laat het bedroefde hart zo schuilen bij u. En wil u met uw goddelijke genade en de balsemuur vertroosting de geslagen wonden helen, opdat uw koninkrijk met kracht mocht komen. En uw naam verheerlijkt, waar de Heere we smeken het u, uit genade. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 43, het vijfde en het vierde vers.
je gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.